Hoofdstuk 22. Zeggen en doen. Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei, Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zei, Ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zei, Ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van deze twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, De laatste. Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. In de bergrede had Christus gezegd, Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Matteüs 7, vers 21. De toets van oprechtheid is niet te vinden in woorden, maar in daden. Christus zegt niet tegen de mensen, Waarom zegt u meer dan anderen, maar... Wat doet gij meer dan anderen? Matteüs 5, vers 47. Zijn woorden zijn veelbelovend. Indien gij deze weet, zalig zijt gij als gij ze doet. Johannes 13, vers 17. Woorden zijn waardeloos als ze niet met daden gepaard gaan. Deze les wordt geleerd in de gelijkenis van de twee zonen. Christus vertelde de gelijkenis tijdens zijn laatste bezoek aan Jeruzalem, voordat hij zou sterven. Hij had de verkopers en kopers uit de tempel verdreven. Zijn stem had met goddelijke macht tot hun harten gesproken. Verbaasd en verschrikt hadden zij aan zijn bevel gehoor gegeven, zonder zich te verontschuldigen of weerstand te bieden. Toen hun schrik was afgenomen, hadden de priesters en de oudsten bij hun terugkeer naar de tempel Christus bezig gevonden met het genezen van zieken en stervenden. Ze hadden het juichen en loven gehoord. In de tempel zelf zwaaiden kinderen die hun gezondheid hadden teruggekregen met palmtakken en zongen Hosanna voor Gods zoon. Kleine kinderen brachten op hun wijze aan de machtige Heelmeester lof toe. Toch was dit allemaal niet in staat om het vooroordeel en de afgunst van de priesters en de oversten te overwinnen. Toen Christus de volgende dag onderricht in de tempel gaf, kwamen de priesters en de oversten bij hem en zeiden, Door welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? De priesters en de oversten hadden onmiskenbare bewijzen van Christus' macht gekregen. Toen hij de tempel had gereinigd, hadden zij op zijn gelaat goddelijk gezag gelezen. Zij konden aan de macht waarmee hij sprak geen weerstand bieden. Ook had hij door zijn wonderen daden van genezing een antwoord op hun vraag gegeven. Hij had bewijzen gegeven van zijn gezag, die onweerlegbaar waren. Maar die bewijzen verlangden zij niet. De priesters en de oudsten verlangden ernaar dat Jezus zich als de Messias zou uitgeven, zodat zij zijn woorden ten onrechte zouden kunnen uitleggen en het volk tegen hem zouden kunnen opzetten. Ze wilden zijn invloed teniet doen en hem ter dood brengen. Christus wist dat zij, als zij God niet in hem zouden erkennen, of in zijn daden het bewijs zagen van zijn goddelijke aard, zijn eigen getuigenis niet zouden geloven dat hij de Christus was. In zijn antwoord gaat hij om het punt heen dat zij hopen te horen en maakt dat zij zichzelf moeten veroordelen. Ik zal u ook een vraag stellen, zei hij, en indien gij mij daarop antwoord geeft, zal ik u ook zeggen uit welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Van waar was de doop van Johannes, uit de hemel of uit de mensen? De priesters en de oversten waren verslagen. Zij overlegden met elkaar en spraken, indien wij zeggen uit de hemel, zal hij tot ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En als wij zeggen uit de mensen, zijn wij bevreesd voor de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij antwoordden en zeiden tot Jezus, wij weten het niet. Hij van zijn kant zei tot hen, Dan zeg ik u ook niet uit welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Wij weten het niet. Dit antwoord was een leugen. De priesters beseften echter de positie waarin zij verkeerden en spraken deze leugen om zich een houding te geven. Johannes de Doper was gekomen om te getuigen van één wiens gezag zij nu in twijfel trokken. Hij had op hem gewezen en gezegd, Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Hij had hem gedoopt, en toen Christus na de doop bad, waren de hemelen geopend en Gods geest had als een duif op hem gerust, terwijl een stem uit de hemel was gehoord, Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Matteüs 3, vers 17. Toen zij bedachten hoe Johannes de profetieën aangaande de Messias had genoemd, toen zij dachten aan de doop van Jezus, durfden de priesters en de oversten niet te zeggen dat het doop van Johannes uit de hemel was. Als zij hadden erkend dat Johannes een profeet was, zoals zij zelf geloofden, hoe konden zij dan zijn getuigenis dat Jezus van Nazareth de Zoon van God was ontkennen? Zij konden evenmin zeggen dat het doop van Johannes uit de mensen was, omdat het volk geloofde dat Johannes een profeet was. Daarom zeiden ze, wij weten het niet. Toen vertelde Christus de gelijkenis van de vader met de beide zonen. Op de vraag van de vader, ga en werk vandaag in de wijngaard, had de zoon geantwoord, ja heer, maar hij ging niet. De vader ging toen naar de tweede zoon met hetzelfde bevel, ga en werk vandaag in de wijngaard. Deze zoon weigerde en volgde zijn eigen verkeerde weg met zijn slechte vrienden. Maar later had hij berouw en ging toch. In deze gelijkenis is de vader een beeld van God. De wijngaard stelt de gemeente voor. Met beide zonen worden twee groepen mensen voorgesteld. De zoon die het bevel weigerde, met de woorden, ik wil niet, stelt diegene voor die in open zonde leven, die niet doen alsof ze godsdienstig zijn, maar die openlijk weigeren zich te plaatsen onder de juk van de gehoorzaamheid dat Gods wet de mensen oplegt. Vele van deze mensen echter kregen later berouw en gehoorzaamden Gods oproep. Toen zij het evangelie hoorden in de boodschap van Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij, toonden zij berouw en beleden hun zonde, Matteüs 3, vers 2. In het karakter van de zoon, die zei, ik ga en toch niet ging, kwam de aard van de fariseeën tot uiting. Net als deze zoon waren de Joodse leiders onboetvaardig en zelfvoldaan. Het godsdienstige leven van het Joodse volk was een vorm geworden. Toen de wet op de berg Sinaï was verkondigd door Gods stem, had het gehele volk beloofd deze wet te gehoorzamen. Ze hadden gezegd, ik ga, maar zij gingen niet. Toen Christus zelf was gekomen om hen de beginselen van de wet voor te houden, verwierpen zij hem. Christus had aan de Joodse leiders in zijn tijd overvloedige bewijzen gegeven van zijn gezag en zijn goddelijke macht. Maar ondanks zij overtuigd waren, wilden zij dit bewijs niet aanvaarden. Christus had hun laten zien dat zij ongelovig bleven, omdat zij niet de geest bezaten die leidt tot gehoorzaamheid. Hij had hun gezegd, gij hebt Gods woord van kracht beroofd, ter wille van uw overleveringen. Ter vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn, Matteüs 15, vers 6 en 9. Onder het gezelschap bij Christus waren schriftgeleerden en fariseeën, priesters en oversten. Nadat Christus de gelijkenis had verteld van de beide zonen, richtte hij zich tot zijn toehoorders met de vraag, wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zonder aan zichzelf te denken, antwoordden de fariseeën, de laatste. Zij zeiden dit zonder te beseffen dat zij over zichzelf een oordeel uitspraken. Toen kwam van de lippen van Christus het vonnis. Voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt het niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem wel geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Johannes de Doper predikte de waarheid, en door zijn prediking werden zondaars overtuigd en kwamen tot bekering. Zij zouden het koninkrijk der hemelen binnengaan voor degenen die door eigen gerechtigheid aan de ernstige waarschuwing weerstand boden. De tollenaars en de hoeren waren ontwetend, maar deze geleerde mannen kenden de weg der waarheid. Toch weigerden zij de weg te bewandelen die leidt naar Gods paradijs. De waarheid die voor hen een reuk van het leven had moeten zijn, werd een reuk ten dode. Mensen die openlijk hadden gezondigd, hadden een afschuw van zichzelf gekregen en waren door Johannes gedoopt, maar deze leraars waren huichelaars. Hun koppigheid weerhield hen ervan de waarheid aan te nemen. Ze boden weerstand aan de overtuiging van Gods geest. Zij weigerden Gods geboden te gehoorzamen. Christus had niet tot hen gezegd, gij kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Hij had laten zien dat zij niet konden ingaan ten gevolge van hun hinderpalen die zij zelf hadden opgericht. Voor de Joodse leiders stond de deur nog steeds open. De uitnodiging was nog van kracht. Christus verlangde ernaar dat zij zich zouden laten overtuigen en tot bekering zouden komen. De priesters en de oversten van Israël besteden hun hele leven aan godsdienstige vormen die zij als te heilig zagen om deze te verbinden met wereldse aangelegenheden. Daarom werd steeds verondersteld dat hun leven volkomen godsdienstig was. Zij verrichtten echter hun diensten om door mensen gezien te worden, zodat de wereld zou denken dat zij godvruchtig en vroom waren. Terwijl zij voorgaven dat zij gehoorzaam waren, weigerden zij naar God te luisteren. Zij deden de waarheid die zij voorgaven te onderwijzen niet. Christus had gezegd dat Johannes de Doper één van de grootste profeten was geweest. Hij liet zijn toehoorders zien dat zij voldoende bewijzen hadden voor het feit dat Johannes door God was gezonden. De woorden van de prediker uit de woestijn waren machtig. Hij bracht hun boodschap onversaagd, bestrafte de zonden van de priesters en de oversten en hield hun het werk van het Koninkrijk der Hemelen voor. Hij wees hen erop dat zij het gezag van de Vader op zondige wijze veronachtzaamden door te weigeren het werk te doen dat hun was opgedragen. Hij sloot geen compromis met de zonde en velen werden van hun zonde teruggebracht tot God. Als de belijdenis van de Joodse leiders eerlijk was geweest, zouden zij het getuigenis van Johannes hebben aangenomen en Jezus als Messias hebben aanvaard. Maar zij openbaarden niet de vruchten van bekering en gerechtigheid. Juist degenen die zij verachtten, gingen ervoor in het Koninkrijk der Hemelen. In de gelijkenis deed de zoon, die zei, ja heer, alsof hij trouw en gehoorzaam was, maar de tijd toonde aan dat zijn belijdenis niet echt was. Hij hield niet echt van zijn vader. Op gelijke wijze beroemden de Farizeeën zich op hun heiligheid, maar toen de proef kwam, schoten zij tekort. Als het in hun eigen belang was, hielden zij zich streng aan de eisen van de wet. Maar wanneer er gehoorzaamheid werd gevraagd van hunzelf, ontdeden zij door sluwe dogredenen Gods geboden van hun kracht. Christus had hen gezegd, doe niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar zij doen het niet. Matteüs 23, vers 3. Zij bezaten geen echte liefde voor God en voor mensen. God had hen geroepen om met hem samen te werken in het brengen van een zegen aan de wereld. Maar hoewel zij voor het oog aan de oproep gehoor gaven, weigerden zij door hun werken gehoorzaam te zijn. Zij vertrouwden op zichzelf en beroemden zich op hun goedheid, maar zij deden Gods geboden teniet. Zij weigerden het werk te doen dat God hen had opgedragen, en als gevolg van hun overtredingen stond de Heeren op het punt zich los te maken van het ongehoorzame volk. Eigen gerechtigheid is geen ware gerechtigheid, en zij die zich daaraan vastklemmen, zullen de gevolgen moeten ondervinden van het vasthouden aan een fataal bedrog. Velen beweren in deze dagen dat zij Gods geboden bewaren, maar in hun hart leeft niet Gods liefde om die tot anderen te laten stromen. Christus roept hen op om met hem samen te werken in het redden van de wereld, maar zij stellen zich tevreden met te zeggen, ja heer, maar zij gaan niet. Zij werken niet samen met degenen die voor God werken. Zij doen niets. Evenals de ontrouwe zoon beloven zij God iets wat zij niet doen. Toen zij lid werden van de gemeente, hebben zij beloofd Gods woord aan te nemen en te gehoorzamen, om God te dienen, maar zij doen het niet. Zij belijden dat zij kinderen van God zijn, maar door hun leven en aard loochenen zij de verhouding tussen hen en God. Zij geven hun wil niet over aan God, hun leven is een leugen. Naar het schijnt voldoen zij aan de belofte om te gehoorzamen, zolang dit geen offers van hun vraagt. Maar wanneer zelfverloochening en zelfopoffering worden gevraagd, als zij het kruis zien dat zij moeten dragen, trekken zij zich terug. Op deze wijze verdwijnt de overtuiging van de plicht en het bewust overtreden van Gods woord wordt de gewoonte. Het oor kan wel luisteren naar Gods woord, maar het geestelijke onderscheidingsvermogen is verdwenen. Het hart wordt verhard en het geweten toegeschroefd. Meen niet dat u, omdat u geen openbare vijandschap tegen Jezus toont, hem toch een dienst bewijst. Op deze wijze bedriegen wij onszelf. Als wij wat God ons heeft gegeven om in zijn dienst te gebruiken, hetzij tijd, geld of andere ons toevertrouwde gaven weerhouden, werken wij hem tegen. Satan gebruikt de lusteloze, slaperige onverschilligheid van naamchristenen om zijn macht te versterken en mensen voor zich te winnen. Velen die menen dat zij, hoewel zij geen daadwerkelijk werk voor Christus verrichten, toch achter hem staan, stellen de vijand in staat terrein te veroveren en voordeel te behalen. Omdat zij niet ijverig voor God werken, bepaalde plichten ongedaan en woorden onuitgesproken laten, hebben zij Satan in staat gesteld macht te verkrijgen over mensen die anders voor God hadden kunnen worden gewonnen. We kunnen nooit door traagheid en niets doen gered worden. Een echt bekeerd mens die een hulpeloos, nutteloos leven leidt, is onbestaanbaar. Wij drijven niet vanzelf naar de hemel. Een luiaard zal daar niet binnenkomen. Als wij ons niet inspannen om het koninkrijk binnen te gaan, als wij niet ons best doen om de wetten daarvan te leren kennen, zij die weigeren om op aarde met God samen te werken, zullen ook in de hemel niet met hem samenwerken. Het zou niet verstandig zijn om hen in de hemel te brengen. Er is meer hoop voor tollenaars en zondaars dan voor diegenen die Gods woord kennen, maar die weigeren het gehoorzamen. Hij die zich ziet als zondaar, zonder een mantel voor zijn zonde, die beseft dat hij naar lichaam, ziel en geest in Gods oog onrein is, wordt opgeschrikt uit vrees dat hij voor altijd buiten het koninkrijk der hemelen gesloten zal worden. Hij beseft zijn ziekelijke staat en zoekt genezing bij de grote heelmeester die gezegd heeft: "Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen." Johannes 6, vers 37. De Heer kan deze mensen gebruiken als arbeiders in zijn wijngaard. De zoon die voor een tijd gehoorzaamheid weigerde aan het bevel van zijn vader, werd door Christus niet veroordeeld. Hij werd echter ook niet geprezen. De groep die evenals deze zoon weigert om te dienen, wordt niet om deze houding geprezen. Hun openheid wordt niet als een deugd beschouwd. Als deze door de waarheid in toewijding geheiligd zou zijn, zou het de mensen tot vrijmoedige getuigen voor Christus maken. Maar zoals de zondaar dit gebruikt, is het een belediging, een uitdaging die dicht bij Gods lastering komt. Het feit dat iemand geen huichelaar is, maakt hem daarom niet minder een zondaar. Wanneer de Heilige Geest een beroep doet op het hart, schuilt onze enige veiligheid in onmiddellijke gehoorzaamheid. Wanneer de oproep wordt vernomen: "Werk vandaag in mijn wijngaard," weiger dan niet hieraan gehoor te geven. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Hebreeën 4, vers 7. Het is gevaarlijk om uit te stellen gehoorzaam te zijn. Misschien wordt u nooit meer uitgenodigd. Niemand kan zich geruststellen met de gedachten dat de gekoesterde zonde later gemakkelijk kan worden losgelaten. Dit is niet het geval. Elke zonde die gekoesterd wordt, verzwakt het karakter en versterkt de gewoonte. Een lichamelijke, verstandelijke en geestelijke achteruitgang is het resultaat. Het is mogelijk dat u berouw hebt over het kwaad dat u hebt gedaan en uw voet zet op het goede pad. Maar de vormen van uw geest en uw vertrouwdheid met het kwade zal het moeilijk voor u maken onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Satan zal u door verkeerde gewoontes die u hebt gevormd telkens weer aanvallen. In het bevel "Werk in mijn wijngaard" wordt iedereen getoetst wat zijn oprechtheid aangaat. Zullen de woorden gepaard gaan met de daden? Zal iemand die geroepen is alle kennis die hij bezit gebruiken en getrouw en belangeloos werken voor de Heer in zijn wijngaard? De apostel Petrus onderricht ons over het plan. Aan de hand daarvan moeten wij werken. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Zijn goddelijke macht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, Door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. 2 Petrus 1, vers 2 tot met 7. Als u getrouw de wijngaard van uw hart bewerkt, maakt God van u zijn medewerker. U zult niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen moeten werken. Christus leert ons niet, als hij de gemeente voorstelt als een wijngaard, dat wij ons medeleven en onze arbeid moeten beperken tot onze eigen leden. De wijngaard des Heren moet vergroot worden. Hij wil dat deze in alle delen van de aarde zal worden uitgebreid. Naarmate wij van God onderricht en genade ontvangen, moeten wij aan anderen vertellen hoe zij voor de kostbare planten moeten zorgen. Op die wijze kunnen wij de wijngaard des Heren uitbreiden. God ziet uit naar bewijzen van ons geloof, onze liefde en volharding. Hij ziet toe of wij elke geestelijke voordeel gebruiken om bekwame werkers te worden in zijn wijngaard op aarde, zodat wij het paradijs van God, het tehuis waaruit Adam en Eva door de zonde zijn verdreven, kunnen binnengaan. God gedraagt zich als een vader voor zijn kinderen en kan als een vader aanspraak maken op onze trouwe dienst. Zie naar het leven van Christus. Als hoofd van de mensheid en in dienst van zijn vader is hij een voorbeeld van wat elke zoon kan en moet zijn. De gehoorzaamheid die Christus aan God toonde, eist God van ieder mens in deze tijd. Hij diende zijn vader vol liefde, bereidwillig en vrijwillig. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, zegt hij. Uw wet is in mijn binnenste, Psalm 40, vers 9. Christus achtte geen offer te groot, geen arbeid te zwaar om het werk tot stand te brengen waarvoor hij gekomen was. Op 12-jarige leeftijd zei hij, wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Lucas 2, vers 49. Hij had de roep vernomen en het werk aanvaard. Mijn spijze, zei hij, is de wil te doen van diegene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Johannes 4, vers 34. Op deze wijze moeten ook wij God dienen. Alleen diegene dient die zich gedraagt naar de hoogste maatstaf van gehoorzaamheid. Alle die zonen en dochters van God willen zijn, moeten tonen dat zij medearbeiders zijn van God, van Christus en de engelen. Iedereen wordt aan deze toets onderworpen. De Heer zegt van hen die hem getrouw dienen, zij zullen mij ten eigendom zijn, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Maleachi 3, vers 17. Gods grote doel in het uitwerken van zijn plan is het toetsen van de mensen en hun in de gelegenheid te stellen hun karakter te ontwikkelen. Op deze wijze beproeft hij of zij al dan niet aan zijn geboden gehoorzaam zijn. Goede werken kunnen Gods liefde niet kopen, maar ze laten zien dat wij die liefde bezitten. Als wij de wil aan God overgeven, zullen wij niet werken om Gods liefde te verdienen. Wij zullen zijn liefde als een vrije gave ontvangen en uit liefde voor hem zullen wij met blijdschap zijn geboden gehoorzamen. In onze wereld zijn er slechts twee klassen. En ook in het oordeel zullen er slechts twee groepen zijn. Zij die Gods wet overtreden en zij die deze wet gehoorzamen. Christus vertelt ons waardoor wij onze trouw en ontrouw kunnen bewijzen. Wanneer gij mij lief hebt, zegt hij, zult gij mijn geboden bewaren. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Johannes 14, vers 15 tot en met 24 en 15, vers 10. Noot, dit hoofdstuk is gebaseerd op Matteüs 21, vers 23 tot en met 32.